In deze oudjaarsdienst slaan wij Gods woord open in het Bijbelboek Jesaja, waaruit we hoofdstuk 26 lezen. Jesaja 26 is de laatste schriftlezing in deze laatste dienst van het jaar 2021.
Te dien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en voorschansen. Doet de poorten open dat het rechtvaardige volk daarin gaat, hetwelk de getrouwigheden bewaart. Het is een bevestigd voornemen. Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Vertrouwt op de Heere tot in der eeuwigheid. Want in de Heere, Heere is een eeuwige rotsteen. Want hij buigt de hooggezetenen neder, de verheven stad. Hij vernedert ze. Hij vernedert ze tot de aarde toe. Hij doet ze tot aan het stof rijken. De voet zal ze vertreden. De voeten van de ellendigen. De treden van de armen. Het pad van de rechtvaardige is geheel effen. De gang van de rechtvaardige weegt gij recht. Wij hebben ook in de weg uwer gerichten. U, o Heere, verwacht, tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte van onze ziel. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Wordt de goddeloze genade bewezen? Hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land en hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Heren, is uw hand verhoogd? Zij zien het niet. Maar zij zullen het zien en beschaamd worden vanwege de ijver over uw volk. Ook zal het vuur uw wederpartij des verteren. Heren, gij zult onze vrede bestellen, want gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. Heere, onze God, andere heren behalve gij hebben over ons geheerst, doch door u alleen gedenken wij uw naam. Dood zijnde zullen wij niet weder leven, overleden zijnde zullen ze niet opstaan. Daarom hebt gij hen bezocht en hebt hen verdelgd, en gij hebt al hun gedachtenis doen vergaan. Gij, o Heere, had dit volk vermeerderd. Gij had dit volk vermeerderd. Gij waart verheerlijkt geworden. Maar gij hebt hen in al de einden des aardrijks verre weg gedaan. Heere, in benauwdheid hebben zij u bezocht. Zij hebben hun stil gebed uitgestort als uw tuchtiging over hen was. Gelijk een bevruchte vrouw als ze nader tot het baren smarten heeft en schreeuwt in haar ween, alzo zijn wij geweest, o Heere, vanwege uw aangezicht. Wij waren bevrucht, we hadden de smarten, maar we hebben niet dan wind gebaard. Wij deden het land geen behoudenis aan en de inwoners der wereld vielen niet neder. Uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam, ze zullen opstaan. Waakt op en juicht, gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen. Ga heen, mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren naar u toe. Verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. Want zie, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. En de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden.
Gods woord wordt op deze oudjaarsdienst verkondigd vanuit Jesaja 26 en daarvan vers 9. We lezen dit vers voorafgaande aan de verkondiging van de schriften, Jesaja 26, vers 9. Met mijn ziel heb ik u begeerd, wij hebben ook u in de weg uwe gerichte, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte van onze ziel. Dus vers 8 van Jesaja 26. Wij hebben ook in de weg uwe gerichte, u, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte van onze ziel. Dit woord wordt verkondigd onder het thema Zijn uw verwachtingen in 2021 uitgekomen? Zijn uw verwachtingen in 2021 uitgekomen? Drie lijnen vanuit de tekst. Wat hebben we verwacht? Dat is de eerste lijn. Tweede lijn, wie mochten we verwachten? En de derde lijn, wat kunnen we van Hem, van de Heere, verwachten? Wat hebben we verwacht? Wie mochten we verwachten? En wat kunnen we van Hem, van de Heere, verwachten? In de achterliggende weken, gemeente, is er van verschillende kanten opgeroepen om rondom het oud en het nieuwe jaar ook de dienst in het teken te laten stellen van een boetedag, een gebedsdag. Vanwege de nood van deze tijd, en dat hoeft natuurlijk niet nader uitgelegd te worden, vanwege alles wat er gebeurt in deze wereld en in onze samenleving. Van verschillende kanten en ook door verschillende kerkverbanden is deze roep uitgegaan in het kerkelijk leven. En we voegen ons daar van harte ook bij. Vandaar dat de prediking voor een deel ook in het teken daarvan staat. Met dankbaarheid noteren we ook de oproep van ons eigen kerkverband om op 12 januari, Deo voor Lente, een dienst van gebed en van verootmoediging te beleggen. Het is de vraag of wij dat doen, of dat ook door kan gaan, gelet alle omstandigheden. Maar met dankbaarheid merken we op dat onze kerken ook daarin een signaal hebben willen afgeven. Het is ook goed om dat samen met allerlei andere kerkverbanden te doen in deze middag en ook in deze avond. Wanneer in het land op verschillende plaatsen en in verschillende kerkverbanden rondom Gods woord het jaar wordt afgesloten. Wat een zegen dat we dan niet alleen woorden van troost en houvast, van hoop mogen aangereikt krijgen vanuit de schriften, maar dat het woord ons ook oproept om te buigen voor God, ons voor Hem te verootmoedigen, te bidden of Hij in deze tijd wil spreken. En toch, gemeente, laat ik maar heel eerlijk zijn, sta ik hier vanmiddag ook met een bepaalde verlegenheid. Laat me dat ook uitleggen wat ik daarmee bedoel, een bepaalde verlegenheid met een dienst als deze, een gebedsdienst, vanwege alles wat er speelt in onze samenleving en in het midden van onze kerk. Laat ik maar gewoon beginnen het uit te leggen vanaf deze plaats, deze kansel. We zijn hier te gast in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente. Ik weet het niet, ik heb dominee Huizen niet gesproken hierover, maar het zou zomaar kunnen dat ook hij vanavond een dienst van verootmoediging en gebed belegt, gehoorgevend aan die oproep. En ik vermoed ook zomaar dat hetzelfde gebeurt op andere plaatsen hier in ons dorp, in de grote kerk of op andere plekken waar het woord van God wordt geopend op deze dag en waar een dienaar van het woord of een ouderling voorgaat in de dienst. En dat tekent ook meteen de gebrokenheid van het kerkelijk leven. Op verschillende plekken gaat hetzelfde woord open achter een muur waar verschillende borden op staan. En die borden kunnen wat mij betreft ook wegvallen. Maar ze hangen er. En we laten ze hangen. En ik spreek het maar voor mezelf uit. Ik heb er ook weinig pijn van. Begrijpt u de verlegenheid? Heeft u in 2021 ook geleden aan de kerkelijke verdeeldheid? Aan de gebrokenheid? De pijn die er ligt in het kerkelijke leven? Kunnen we eigenlijk wel in deze omstandigheden gezamenlijk bidden? Als de muren staan tussen de kerk, die er niet horen te staan. Dat is onze schuld en onze zonde. Er is nog een verlegenheid. Waar gaan we eigenlijk voor bidden? Wat is uw verwachting rondom een dienst als deze. En toen u hoorde, op verschillende manieren is dat naar ons toegekomen. Via de media, op andere manieren. Dat deze dag, misschien morgen, of een van de andere dagen in de maand december of januari in het teken zal staan in uw gemeente van gebed en van verootmoediging. Vanwege de corona, vanwege de grote gevolgen daarvan, en het heeft onze gemeente hard geraakt, heel hard. Niet alleen dit jaar, maar ook vorig jaar. En wat staat er nog te komen in het jaar dat voor ons ligt? Maar wat verwachten we dan rondom een gebedsdienst? Verwachten we eigenlijk van de Heer dat Hij zo snel mogelijk de corona wegneemt, in de weg van een wonder of op een middellijke wijze, dat God mensen begiftigt met gaven en inzicht, ook het verstand heeft gegeven, de mogelijkheden geeft om ook een medicijn te kunnen ontwikkelen die deze ziekte, dit virus afdoend kan bestrijden? En dan? Dat we dan weer kunnen terugkeren naar het leven voor maart 2019. Toen alles nog, ik aarzel bijna om dat woord te zeggen. Toen alles nog normaal was. Maar wat was eigenlijk normaal? Dat we zorgeloos ons leven konden leiden. Konden gaan en staan waar we willen. Onze vakanties konden boeken. Konden genieten van de luxe. Van de vrijheid. Het uitgaan. Het uiteten. Versta mij goed, gemeente. Ik heb dat ook gedaan. En ook ik vond het net als u normaal. Maar was dat eigenlijk wel normaal? Afgezet tegen alles wat er voor de corona in deze wereld speelde. En wat ook de grenzen van ons werelddeel raakt. Denk alleen al aan die vele migranten die omkwamen in het water van de Middellandse Zee en het kanaal. Heeft het ons echt geraakt? Lagen we daar wakker van? Droegen we dat mee in ons gebed? De nood van deze wereld? Die werelddelen die uiteen worden gescheurd door oorlog, bloedvergieten, terreur en aanslagen. Of duwden we dat weg? En probeerden we er alles aan te doen om onze bubbel overeind te houden? Nog zo'n verlegenheid. Was de tijd voor corona nou zo'n geestrijke tijd? Als ik heel eerlijk ben, in een anderhalf jaar dat nu achter ons ligt, heb ik meer gesprekken met buitenstaanders kunnen voeren dan voor die tijd. Het kan aan mij liggen. Maar ik denk ook dat het aan de mensen ligt. We zien het toch om ons heen. U komt ze ook tegen. Mensen vol vraag. Wat gebeurt hier? Van waar dit lijden? Nog niet eens de vraag, waar is God? Omdat een groot deel van ons volk niet eens weet dat God er is. Ondanks het grote verdriet dat in onze gemeente gekomen is, 25 gemeenteleden die in het achterliggende jaar ons kwamen te ontvallen, zouden we God tekort doen als we alleen op die kant zouden wezen. Rondom verschillende ziekbedden, sterfbedden en begrafenissen zijn er ook hele ontroerend mooie dingen gebeurd. Waarin het werk van de Heere soms zo duidelijk zichtbaar werd. Het zij in het leven van de overledene die lag voor de poorten van de eeuwigheid. Het zij rondom een begrafenis, een rouwzame komst waar het zaad van het evangelie werd gestrooid. En ook afdaalde in harten van mensen die voor het eerst in jaren of voor het eerst in hun leven onder de prediking van het evangelie hebben gezeten. Ook dat gebeurde er. Ik denk ook wat er in onze gemeente gebeurt in de achterliggende anderhalf jaar. Zeg ik te veel als ik opmerk dat er meer beslag is dan daarvoor, ook onder jongeren? Ziet u de verlegenheid? Wat verwachten we eigenlijk van God? Als we aan het einde van deze laatste dienst van dit jaar ons verenigen in gebed, gehoor geven aan de oproep om te bidden. Verlegenheid ook als het gaat om wat er allemaal speelt in onze samenleving en in ons kerkelijk leven. Wie een klein beetje volgt wat er allemaal gebeurt in de media en ook in onze achterban, proeft met mij ook een bepaalde verlegenheid. De polarisatie, de verharding, de boosheid, de onvrede, het onbegrip, ook wanneer de ander er anders in staat dan jij. Complottheorieën, het verwijt naar de overheid, het verdacht maken van de media. Kunnen we eigenlijk wel bidden? Als we thuis of hier vanmiddag in de kerk zitten met een hart vol onverdraagzaamheid, vol trots, vol hardheid. Waar bidden we dan eigenlijk om? En hoe bidden we dan? Om maar terug naar huis. Als we toch niet weten hoe het moet. Als de een dit verwacht en de andere die verwachting heeft, en er misschien onder ons ook zijn die zeggen, en ik verwacht helemaal niets meer. Ik ben moe van alles wat ik heb meegemaakt. Ik denk dat het daarom goed is, gemeente, dat we eerst teruggaan naar de schrift. Gewoon om te leren. Is dat ook niet een van de redenen waarom de Heer zijn woord heeft gegeven? Gods woord is om ons niet te bevestigen, in ons gelijk te bevestigen. Nee, wie het woord van de Heer serieus neemt, eerbied heeft voor de schriften, die levert zijn ongelijk in bij God. Met het stellen van de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wat is nou eigenlijk verwachting in het licht van de schrift? Het wonder is dat de Heere niet alleen in tijden van voorspoed en van zegen op een hele rijke wijze zijn heil en zijn genade heeft geopenbaard. Maar het duidelijkst van Gods genade, het scherpste van Gods liefde, wordt zichtbaar in de nacht en in de crisis. En meerdere van die crises staan ook opgetekend in de schrift. En bij een van de diepste nachten in de geschiedenis van Israël wil ik u vanmiddag meenemen aan de hand van het leven van Jesaja. Jesaja is een profeet die aan de vooravond van een grote crisis het woord van God verkondigt. En hij is een van de weinigen die ook weet wat er staat gebeuren en het gelooft. Namens de Heere moet hij dat ook het volk van Israël aanzeggen. Maar de mensen lachen om hem, halen hun neus op, lopen aan hem voorbij, lachen hem uit of jagen hem weg. Als je afgaat op de situatie van die dagen waarin Jesaja preekt, dan kun je het ook nauwelijks geloven. Het gaat goed in Israël en in Juda met name, waar Jesaja preekt. Hij is profeet aan de ene kant en daarnaast heeft hij ook een belangrijke, een hoge baan aan het koninklijke hof aan de andere kant. Hij is secretaris van de koning. Een toppositie zou je kunnen zeggen. Hij zit in het centrum van de macht, weet wat speelt in het paleis van de verschillende koningen die hij heeft gediend. En hij weet ook als secretaris van de koning wat er internationaal allemaal aan de hand is. Onder de verschillende rijken van die tijd. De machtsrijken, supermachten van die tijd. Egypte aan de ene kant en twee andere machten in het noorden aan de andere kant. Assur en Babel. Daartussen ligt dan dat kleine Judea die zich tot die verschillende machten moet verhouden. En Jesaja als secretaris van de koning is als het ware het spin in het web. Hij verzorgt de correspondentie tussen de verschillende machtshebbers, tussen de verschillende koningen. Weet wat er ook leeft in de andere paleizen. Houdt zich op de hoogte van wat er op het internationale toneel speelt. Het is een man die thuis is in zijn tijd. En hij vreest God. Als het daarom gaat, het vrezen van God, dan zijn dat voor Jesaja geen twee gescheiden werelden. De wereld van de politiek, van de macht aan de ene kant, en de wereld van God en de tempel aan de andere kant. Nee, wie God vreest, toen en nu, leeft niet in verschillende compartimenten. Heeft het leven niet opgedeeld in hokjes, maar weet dat het hele leven open ligt voor God. Die leeft coram deo. voor Gods aangezicht, onder Gods oog. Hier in zijn huis, de plaats waar de Heer u gezet heeft in de samenleving, de verschillende verbanden van gezin en familie, op de plekken in het leven waar u zich beweegt. Daar leeft u als het goed is, open voor God, onder zijn oog. Ja, je leeft zo. En hij kijkt zo ook om zich heen. Hij kijkt vooral naar boven. En het eerste wat opvalt, is als hij weet dat de Heere zal komen met zijn gericht en oordeel over Jeruzalem. Dat oordeel staat te komen. Wanneer, dat weet je, zei hij niet precies. Maar hij weet wel dat het niet lang meer zou duren. Dat heeft de Heer ook tegen hem gezegd. Is dat hij in het licht van dat naderende gericht het woord van God openslaat. En niet alleen oordeelsprediking laat verkondigen, gerichtsoordelen uitvaardigt die hij in naam van de Heere ook moet zeggen in Jeruzalem en in Judea, maar ook naar de andere volken rondom Judea. Het zijn ook de voorgaande hoofdstukken vanaf tot aan Jesaja 24 die vooral in het teken staan van de internationale wereld van die tijd. Verschillende volkeren worden door Jesaja aangesproken. Hebben ze dat woord van God gehoord? Denk het niet. Ook letterlijk niet. Als Jesaja het woord tot Tyrus, een belangrijke havenstad, spreekt, of tot Edom, het volk wat altijd al zo'n haatverhouding heeft gehad met Israël, dan zullen de Edomieten de stem van Jesaja niet letterlijk hebben gehoord. Dat is ook niet de bedoeling van de profetie. God laat zien door de prediking van de profeet dat hij de koning van de ganse aarde is. En dat het woord dat hij brengt niet alleen binnen de muren van het koninklijke paleis in Jeruzalem of binnen de grenzen van Judea alleen maar klinkt en daar geldingskracht heeft, maar dat het zich uitwaaiert over het rond van deze aarde en dat God door het woord ook laat zien dat hij regeert en dat de beloften die klinken, ook van oordeel en gericht, ook straks daadwerkelijk zullen vervuld worden. Het is vooral een woord dat tot zegen en tot troost wil zijn voor Jesaja en de andere mensen in hun tijd. De wetenschap dat God regeert. En dat hij alle dingen in zijn handen draagt. En dat uiteindelijk deze volkeren die zich niet willen laten onderwerpen aan het woord van de Heere, zich door God niet willen laten gezeggen, uiteindelijk door God onderworpen zullen worden. Is het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. En daarachter leeft het diepe besef, het diepe geloof, dat als er ergens recht zal worden gedaan in deze geschiedenis en als er iemand is die rechtvaardig zal oordelen, de Heere zelf dat is, die op zijn tijd en op zijn wijze en ieder voor zich laat verantwoorden. Laten we dat ook meenemen, gemeente, in deze tijd. Wij hoeven een ander niet de verantwoording te roepen. Wij hoeven de dingen niet te duiden en uit te leggen. Ik weet niet hoe het u vergaan is in het achterliggende jaar. Ik had de handen vol aan mijn eigen leventje. En ik heb het vaak ook niet gered. Ik denk dat, mag ik het gewoon maar eerlijk zeggen, grootheidswaanzin is. Dat wij alles kunnen verklaren van wat er gebeurt. Het ontkent ook Gods almacht. Zijn regering, maar vooral zijn soevereiniteit. Wie is een God als gij? Dat is de toon in Jesaja's prediking. En als hij die verschillende volken heeft aangesproken, dan zitten we nu vlak bij de tekst, midden in die donkere lagen die dat eerste deel van Jesaja typeren, midden in die donkere hoofdstukken van oordeel, van gericht, van straf, van andere donkere klanken die Jesaja moet aanheffen onder zijn prediking, staan opeens vier hoofdstukken waar Jesaja Gods heil mag verkondigen. Het begint bij Jesaja 24. We krijgen daarna Jesaja 25, waar Jesaja profeteert dat er een moment zal aanbreken dat op de berg van Sion alle volkeren samen met Israël zullen samenkomen om daar de vreugde maaltijd, de Messiaanse maaltijd met de Heere te genieten. Ons hoofdstuk dan, Jesaja 26, het danklied. En dat mondt uit in nog een lied in Jesaja 27. En dan in één keer is het voorbij. En krijgen we die zwarte, donkere bladzijde in het Bijbelboek Jesaja. Nu worden niet meer de volkeren aangesproken, zoals dat gebeurde voor hoofdstuk 24. Maar nu richt God het woord tot Jeruzalem en tot Juda en zegt hen het oordelen. Onze tekst van vanmiddag ligt dus eigenlijk als het ware opgesloten tussen oordeel aan de ene kant en oordeel aan de andere kant. En dat geeft aan ons hoofdstuk ook een geweldig perspectief. Dat wat Jesaja hiervoor zegt, dat is in zijn dagen nog geen werkelijkheid geworden. Dat ligt als het ware nog verscholen in de toekomst. Dat de Heere genadig het volk van hem zal verlossen uit het gericht en uit het oordeel. En weer terug zal brengen in het beloofde land Kanaan. Dat God zich weer eens als een ontfermende genade en liefde zal openbaren aan zijn volk. En met dat volk weer verder zal gaan in zijn trouw en in zijn onbegrijpelijke liefde. Jesaja wordt als het ware er even bovenuit getild om vooruit te kijken. En als het doek weer wordt dichtgeschoven over de toekomst, is hij weer terug in de werkelijkheid. Kijk, daar ligt nou denk ik de eerste lijn voor u en mij vanmiddag. Als we terugkijken in het achterliggende jaar en elkaar ook de vraag stellen, zijn uw verwachtingen in 2021 uitgekomen? Heb jij ook in het achterliggende jaar verder gekeken dan de waan van de dag? Is er in jou en uw leven, ook in het achterliggende jaar, het verlangen geboren? Omdat de Heere in het Bijbel leest of onder de prediking van het evangelie van tijd tot tijd even het gordijn van de toekomst opzij schoof en de woorden tot je kwamen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat je er even bovenuit werd getild. Niet in een droom, maar gedragen werd door Gods belofte, die vanuit de toekomst tot ons komt. Daar begint verwachten toch mee. Niet met wat ik verwacht, maar wat Hij belooft. Kijk, dan zitten we eigenlijk in het hart van de tekst vanmiddag. Kijkt u maar even met me mee, gemeente. We gaan nu de tekst ook rustig spellen. Vers 8 van Jesaja 26. Wat opvalt hier in dit vers, is als Jesaja dat zo uitspreekt ook naar de Heere toe. Wij hebben ook in de weg uwe gerichten, u, o Heere, verwacht. Dat hij voor de rest niet concreet maakt wat hij nou eigenlijk van de Heere verwacht. Je zou zeggen, daar is al een reden toe om dat wel te belijden naar de Heere. Verplaats je ze even in de schoenen van Jesaja, een prediker van het woord, die weet, en hij zal dat misschien ook nog wel meemaken, al is die verwachting in bloed gesmoord. Voordat Jeruzalem viel, werd Jesaja zo goed als zeker vermoord door koning Manasse. Maar in het besef dat hij staat op het moment, op een drempel in de geschiedenis en dat zometeen de stad zal vallen en dat de tempel verwoest zal worden en dat dat niet zomaar een ramp zal zijn voor het volk, iets wat we niet hadden kunnen voorzien, maar dat God de rekening komt vereffenen bij zijn volk. En dat de Heere uiteindelijk ook zal doen wat hij voortdurend al had gezegd. Als het volk zich niet zal bekeren, dan zal u komen met mijn oordeel en met mijn gericht. Jesaja voelt dat aan. Dat in zijn tijd, onder zijn tijdgenoten, zal gaan plaatsvinden. En je zou dan verwachten, als je dat gevoel met je meedraagt, dat je dan ook naar de Heere toe uitspreekt, Heere, ik verwacht van u. En dan komt een heel lijstje. Dat het mee zal vallen. Of dat u toch niet zal doen. Of dat het maar van een hele korte tijd zal zijn, de ramp die Israël, Juda en Jeruzalem zal treffen. Dat er minder mensen in dat gericht zullen omkomen. Maar helemaal niets van dat alles. Niet wat God wel of niet zou kunnen doen of nalaten. Nee, Jesaja is heel eenvoudig. Ik verwacht God. Hij verwacht niet iets of veel. Hij verwacht God. Eén persoon. Meer niet. Mag ik maar beginnen, gemeente, met het stellen van een hele eenvoudige vraag, maar die vraag ligt vanmiddag wel voor de hand. Nu we ruim 1,5 jaar verder zijn in de tijd en we niet eens weten hoe het komende jaar er precies zal uitzien. Ik denk dat het misschien niet anders zal zijn dan het jaar dat bijna achter ons ligt. Niet dat ik een doemdenker ben, een zwartkijker, maar proevend de onzekerheid, de machteloosheid en ook lettend op de kracht van dit virus en wat er misschien nog zal gaan komen, een volgende golf met een nieuwe variant, denk ik dat we maar heel voorzichtig moeten zijn. Maar als we nu op dit moment staan op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar, heb jij God ook overgehouden? Niet vanuit een soort moedeloosheid, als laatste strohalm. Nou ja, dominee, het enige wat we nog kunnen, dat hoor je dan wel eens, het enige wat we nog kunnen, ja, dat is bidden. En dat klinkt dan eigenlijk als een soort sluitpost op de begroting. Hè? We hebben eerst dit gedaan en we hebben toen dat gedaan. En alles is weggeslagen. We staan nu, het enige dat we nog kunnen doen is bidden. Nou, stop daar dan mee. Dat is toch niet bidden? En wie heb je overgehouden? God, die als enige in het jaar dat bijna achter ons ligt, mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, onveranderd bleef. Elke dag weer opnieuw dezelfde was. In zijn zorg, in zijn trouw, en vooral in zijn woord. En als je nu terugkijkt op het achterliggende jaar met alles wat er gebeurd is en wat is er onder ons veel gebeurd en verschillende families onder ons die meer dan eens in het achterliggende jaar de gang naar de begraafplaats moesten maken. Wat een zorg, wat een spanning, wat een onzekerheid, wat een leegte. Maar wie is God nou geweest? Elke dag was hij er weer. Niet alleen in tijden van voorspoed, van onbezorgd zijn, toen het dagelijks leven in de gegeven omstandigheden gewoon door kon gaan, maar ook toen die telefoon ging. Of toen de telefoon niet werd opgenomen. En toen opeens alles stil stond. En je voor je gevoel, zoals we dat dan zeggen, in een achtbaan terecht kwam. Je nauwelijks tijd kreeg om even stil te worden en te laten berusten en bezinken wat er allemaal in je leven gebeurt. Maar weer van het een in het andere verdaagde. En voordat je het wist, er opeens verslagen stond. Heb je God overgehouden. Mocht je hem ook beproeven in het achterliggende jaar. En wat viel hij mee, hè? Wat viel God mee? Met mensen viel je omver. Dat lag niet altijd aan die mens. Ik denk dat u ook wel die pijnlijke les hebt moeten leren, dat we soms te veel verwachten van iemand en iemand te veel vragen en overvragen. Maar dat we bij de Heere nou nooit te vergeefs hebben aangeklopt. En dat God nog nooit tegen ons gezegd heeft, ook in het achterliggende jaar, wat je nu aan me vraagt. Ja, helaas, ik zou het graag willen, maar ik kan je nu even niet helpen. Dat we het nooit hebben ondervonden, ook niet toen we in het holst van de nacht aankloppen bij de Heer. Dat is, ik heb nu even geen tijd, het komt me even niet uit. Maar dat hij dag en nacht dezelfde bleef. En kijk eens hoe Jesaja dat dan verwoordt in dit vers. Laat het maar even lezen nog. We hebben ook in de weg uw gerichten, o Heere, u verwacht. Kijk, als Jesaja dat zo uitspreekt, de weg uw gerichten, dan kan hij dat ook heel concreet uitleggen wat hij bedoelt met weg uw gericht. Dat is meer dan alleen maar we hebben u in onze weg, Onze weg van zorg, onze weg van moeite, onze weg van verdriet, onze weg van tegenslagen. Nee, Jesaja weet het, wat er gaat komen en wat nu langzaam maar zeker al begint binnen te zijpelen in Judea en in Jeruzalem. Die alarmerende berichten dat het in het noorden aan het rommelen is en dat in het zuiden Farao's leger aan het mobiliseren is. En dat alles op zijn fundamenten begint te wankelen ook in Jeruzalem. Blijft het zoals het is? Jesaja zegt, ja maar die onzekerheid die wij hebben, dat is helemaal niet nodig. Ik weet zeker wat er gebeurt. Wat dan? God komt met zijn gericht. Hij komt. Dat heeft hij al verschillende keren, verschillende malen door verschillende dienstknechten aangezegd. En nu voegt de Heere daad bij woord. Mag ik het even doortrekken naar vandaag? Je hebt meer dan eens gemerkt, gemeente, ook in het achterliggende jaar, dat ik wars ben van complottheorieën en van goedkope verhalen. Waarom? Omdat het woord van God ons leert om in tijden van grote tegenspoed, zoals we dat nu hebben, te zwijgen voor God. En die zijn er ook in onze gemeente. Ja, die hoor je niet. Nee, dat begrijp ik. Weet je waar je ze kunt vinden? Ik zal het je aanwijzen. Kijk maar even met me mee naar het slot van dit hoofdstuk. Lezend dit vers moest ik ook aan iemand denken. In ons midden, vers 20. Ga heen, mijn volk. Ga in uw binnenste kamer. Sluit uw deur naar u toe. Verberg u als een klein ogenblik. Totdat de gramschap overgaat. Kijk, daar tref je ze nou wel. Achter de gesloten deuren van de binnenkamer. En die zijn er ook in onze gemeente. In Sliedrecht. In onze omgeving. En in ons land. Die voor God buigen. En jong en oud. Ook in onze gemeente. De overheid. Ons land. Dagelijks opdragen aan de Heer. Maar ook erkennen dat als God verhoort, het genade is. En als we dat woord genade uitspreken, dan verwijzen ze niet naar de samenleving waar weer zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar dan gaat de vinger vooral naar de Heer. Ken je dat nou ook? Hoe meer je hand naar hier gaat, hoe minder je hand naar daar wijst. Misschien hou ik je nu wel een spiegel voor als je terugkijkt op het achterliggende jaar. Die deed dit verkeerd. Daar had je wat op te merken. En die zou je wel eens even de waarheid zeggen. Maar hoeveel uur heb jij nou in 2021 doorgebracht in de binnenkamer? En ging de hand naar hier. Ik heb gedaan. Het kwaad is in uw oog. Het zijn niet de verkeerde plek. Wanneer je buigt voor God. Bloed voor je ogen krijgt. Het bloed van de middelaar. En je hart gaat branden. Van liefde. Tot je naast, tot onze samenleving, tot de ministers, tot de premier en hen hartelijk opdraagt aan Gods genadetroon. Wie voor zijn naaste niet kan bidden, diens gebed wordt door God niet verhoord. Jesaja kan het wel duiden. Hij zegt wat er gaat gebeuren is gericht. Kunnen we dat zeggen van vandaag? Ja en nee. We konden dat ook zeggen in 2019, 2018, 2010, 2004. En ga maar terug. Dat we toeleven naar het gericht. maar leefde u zo? Met verwachting, met gebed, met de bede Maranatha, kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. Of had u het net als ik, maar eigenlijk heel goed op deze wereld? Waren we bezig met het creëren van ons paradijs? Kijk, wanneer we God gaan verwachten, dan moeten we wel eerlijk zijn vanmiddag, wanneer we God gaan verwachten, dan hebben we inderdaad nog wel wat te verwachten. Want onze God is ook een God van gericht. Die de dag van Christus wederkomst vergezeld laat gaan met allerlei tekenen en oordelen, waaronder het teken, en zijn er niet Jezus' woorden zelf, van ziekte, epidemieën, geruchten van oorlog, andere tekenen. Dit jaar heeft ons dichter bij de eeuwigheid gebracht. Kijk jij met mij er ook naar uit? Naar de ontmoeting met je bruidegom, met Jezus Christus. Hoe dat moet er naar uitkijken, wel, dat is het laatste in vanmiddag, het derde punt. Kijkt u maar even met me mee naar de tekst, daar staat: we hebben ook in de weg uw gerichte u, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte van onze ziel. Dat valt me altijd op in de Bijbel. Als de Bijbel het onderwerp verwachten aansnijdt, dan is dat niet alleen iets wat zomaar wordt neergezet, dat we het op God mogen wagen. Of dat de Bijbel ons oproept om onze hoop en verwachting op God te stellen. Maar de schrift gaat ons ook altijd voor in het uitleggen hoe wij mogen verwachten. En hier in Jesaja 26 is het de profeet Jesaja die ons al verwachtend uitlegt hoe hij zijn verwachting heeft leren stellen op God. Een profeet, zo moet u een profeet in het Oude en Nieuwe Testament maar voorstellen, is altijd een man met Gods woord in zijn hand, of een vrouw, een profetes. Iemand die de schrift uitlegt. De Bijbel van Jesaja is niet zo dik als de Bijbel van ons. Zo goed als zeker is de Bijbel van Jesaja in ieder geval de vijf boeken van Mozes, waar hij voortdurend uit citeert. En Jesaja heeft ook een voorliefde voor de psalm. En dat laatste kunnen we denk ik ook wel begrijpen. Als Jesaja leeft in een tijd van grote crisis, zoals we dat ook in ons eigen leven meerdere keren hebben meegemaakt, onder ons ook, bijna altijd grijpen u en ik dan naar de psalmen, toch? Of we denken op dit moment aan onze ouder, vader of moeder, die elke dag of op bijzondere momenten in het leven altijd een psalm opensloeg. En ik denk dat het vanavond in meerdere gezinnen ook onder ons gebeurt. Dat we op de drempel van de jaarwisseling psalm 90 gaan lezen. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Nu, dat is ook de reden waarom Jesaja in zijn tijd, waarin de schaduw van oordeel en gericht zo laag hangt over Jeruzalem, zoveel uit de psalmen citeert. Maar een ander Bijbelboek wat zijn voorliefde heeft, is het Bijbelboek Exodus. En ik wil daar even met u naar kijken, als het gaat om die combinatie in onze tekst tussen naam en gedenken. Exodus 3, sla ik even met u op. Exodus 3. In Exodus 3 wordt de roeping van Mozes beschreven. Mozes die door de woestijn zwerft als schaapsherder in dienst van zijn schoonvader Jethro. En die opeens iets heel wonderlijks ziet in de verte een braamstruik die in de brand is gevlogen. Dat kwam al vaker voor in de woestijn, maar hij staat er een tijdje naar te kijken. En dat vuur, dat dooft niet, dat blijft maar branden. Die vlammen die blijven even hoog. En je vraagt je af, waar haalt dat vuur dat voedsel vandaan? En geprikkeld door nieuwsgierigheid komt Jozef dichterbij en hij hoort dan vanuit het vuur de stem van de Heere klinken, die hem beveelt om zijn schoenen uit te doen, want de plaats waarop hij staat is heilige grond. En vervolgens nodigt de Heere Mozes uit om dichterbij te komen. God roept hem. om in zijn naam het volk Israël op te eisen uit de ijzeren handen van Farao, die als een despoot heerst over Israël en dat volk knecht en afbeult. En de Heere zegt ook tegen Mozes: Mozes, je gaat niet alleen, je gaat in mijn naam. En de Heere legt dan ook uit wat die naam betekent. En ik zit nu bij vers 13 van Exodus 3. De Heere zegt dan tegen Mozes, vers 14, die naam betekent: ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is een hele korte vertaling. Dat kan ook niet anders als je het één op één wil overzetten in onze taal. Wat God hier bedoelt te zeggen is het volgende: ik maak waar wat ik zeg. Ik maak waar wat ik zeg. Ik sta daar garant voor. Wat er ook gebeurt, wat er ook tegenop komt, al staat heel Egypte op zijn kop, ik doe het. En het lukt me. Want ik zal zijn die ik zijn zal. En dan gaat het verder en dan zegt de Heere tegen Mozes: alzo zult gij tot de kinderen van Israël zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot ulieden gezonden. Toen zei de God verder tot Mozes: aldus zult gij tot de kinderen van Israël zeggen, de Heere uw vader, God, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, heeft mij tot ulieden gezonden. Dat is mijn naam eeuwiglijk en dat is mijn gedachtenis. Van geslacht tot geslacht. Kijk, hier ziet u die combinatie voor het eerst in de Bijbel. Naam samen met gedachtenis. Het waart als het ware vanaf Exodus 3 vers 15 uit over de hele schrift. Vooral in de psalmen kom je die combinatie heel veel tegen. Dan roept de dichter op om de grote daden van God te gedenken. Hoe hij op een heerlijke wijze Israël verlost heeft uit Egypte, geleid heeft door de woestijn, gebracht heeft in het beloofde land. Maar ook in het klein, hoe God gedenkt aan iemand. Men denkt aan Rachel, aan Hanna. En in de weg van een wonder, verwachting en gebeden verhoord, zodat zijn naam wordt groot gemaakt. Maar hier in ons vers, Jesaja 26 vers 8, concentreert Jesaja zich vooral op wie God is en wil de naam van God gaan gedenken. Roept in gedacht wie God is. En dat doet Jesaja door zijn Bijbeltje open te slaan bij Exodus 3 vers 15... en daarmee terug te gaan naar het begin. Toen God voor het eerst dat volk ging roepen in zijn verkiezende liefde en zijn onbezweken trouw. En daad bij woord ging voegen door zijn belofte te vervullen. Dat hij het volk van Abraham, Isaac en Jacob niet voor altijd in Egypte zal achterlaten. Maar op zijn tijd, op zijn eigen wijs, op een heerlijke wijze terug zal brengen in het land van de belofte om dat erfelijk te bezitten. Dat is de naam van God gaan gedenken. Zie je hoe Jesaja daar zit in Jeruzalem? Niet onder een strak blauwe lucht. In de wetenschap, nou ja, het groeit hier in Jeruzalem tegen de hemel op. Het gaat zo goed allemaal. We kunnen nog jaren vooruit. Ons zal niets overkomen. Nee, hij gaat de naam van God gedenken. Terwijl hij weet binnenkort zal diezelfde God de stad en de tempel wegvagen. Dan is er helemaal niets meer wat zichtbaar herinnert aan wie God is. En moet ik het met het woord van hem alleen doen. Kijk, daar wil de Heere nou jou en mij hebben. Toen in 2020, 2019, 2021 en zonder hard vooruit te willen lopen, 2022, zoveel uit onze handen werd weggehaald. We konden dit niet meer. Dat was niet meer mogelijk. Periodes van 5 mensen in de kerk. Sommige gemeenten doen het weer. Misschien wij ook over een tijdje. Wie zal het zeggen? Wat is nog zeker? Alles wat tastbaar, wat zichtbaar is, werd één voor één weggehaald. En heb je nou God overgehouden met zijn woord? Kun je hem daarvoor danken aan het einde van het jaar? Heeft de Heer zoveel weggehaald? Ook mensen die met wie je zo verbonden was. Je vader, je moeder, je ouders, je kindje, kleinkind. Maar dit hield je over? Nee. Dat is toch goedkoop, hè? Dit. Hem. God. Hield ik over. Of moet ik het eigenlijk omdraaien? God bleef bij mij. En daarom was het goed. Kijk, als Jesaja Gods naam gaat gedenken, dan doet hij dat ook om de gedachtenis aan Gods onbegrijpelijke, verkiezende liefde in herinnering te roepen. Wat bewoog God om Mozes op die achternamiddag in de woestijn te roepen? En waarom werd God bewogen om zijn oor te neigen en het geschreeuw, het gehuil, het gekrijt van Israël zuchtend onder het juk van die slavernij te horen? Wat bewoog God om dit eigenwijze volk te verlossen uit Egypte, terwijl hij van tevoren wist, aan dit volk beleef ik niet zoveel plezier. Ik heb mijn handen vol aan dit volk. Mag ik het even doorvertalen naar nu? Wat heeft God bewogen om zich met jou te bemoeien in 2020? Terwijl als je eerlijk bent en kijk eens samen met mij terug op het af te liggende jaar. Wat hebben we veel gemopperd, hè? Wat waren ze ons boos? Verslagen. Moedeloos. Het hebben weinig gebeden. Veel gepraat. Ontzettend veel gepraat. En maar redeneren. En maar proberen te begrijpen. We werden soms helemaal dol van. En dan mag je hier zijn. Er ligt Gods woord in je hand. Spreek dat niet van verkiezende liefde. Onbegrijpelijke trouw. En is dat niet een reden om aan het einde van dit jaar ook onze knieën te gaan buigen? En de bidstond te veranderen in een dankstond. Midden in de ellende. In het verdriet. In de verslagenheid. En in de pijn. Kijkt u maar met me mee. Dat is het laatste vanmiddag. Hoe Jesaja ons daarin voorgaat. Er staat, we hebben ook in de weg uw gerichte u, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte van onze ziel. En dan legt Jesaja, ik stip dat vanmiddag maar even kort aan, ook als inleiding op het gebed zometeen. Dan legt Jesaja uit wat hij daarmee bedoelt. Gaat mijn ziel helemaal naar uit? Begeerte van mijn ziel. Het staat in de taal van de Bijbel ontzettend sterk, intensief als het ware. Ik smacht daar als het ware naar. Er is maar één ding dat mijn dorst kan lessen. En dat is God precies. Zoals Psalm 42 dat bezingt. Als een het dat schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel naar u, o God. En dan krijg ik zomaar het vermoeden dat Jesaja in vers 9 ook Psalm 42 in zijn gedachten heeft. Als hij het heeft, kijk maar met me mee. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Je hoort als het ware de tonen van Psalm 42 hier doorklinken. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht en mijn hart, wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. Wat een wonder, hè? Dat er onder ons zijn, die dat ook hebben gezien, het achterliggende jaar. in de nacht van het leven. Toen de naderende eeuwigheid de schaduw wierp over het sterfbed. Gloorde daar opeens de hoop op. Gingen de ogen omhoog. En werd de hoop gevestigd op God die erboven staat. Werd er gezongen rondom een ziek en een sterfbed. Op een begraafplaats. Toen je thuis kwam. Of in de achterliggende maanden. Toen de pijn van het verlies je zo raakt. En je uiteindelijk je houvast mocht vinden. Door Psalm 42. En de tekst van vanmiddag herinnert je daar misschien aan. Je houvast mocht vinden in God alleen. Zie je ook hoe arm het is vanmiddag als je God niet kent? Heb je zoveel meegemaakt in het achterliggende jaar? Misschien wel meer dan eens de gang naar de begraafplaats gemaakt. En dan sta je aan het einde van het jaar met lege handen. Wonder hè, dat je nog het woord van vanmiddag mag horen. Dat de Heer nou zegt aan de hand van Jesaja 26. Kijk nou eens niet naar die man. Je kan zo tegen mensen opzien toch. Kijk nou eens niet naar die grote Jesaja. Maar zie eens hoe Jesaja in de nood van die tijd, als hij alles moet inleveren, zelfs teleurgesteld raakt in zijn eigen volk, in zijn koning en in zijn priester, het alleen op God waagt en met God het ook kan doen. Ja, dan kan dit jaar, wat zo bewogen is, toch uitlopen op de eer en glorie van God. Op het aanbidden van Hem. Het kan toch niet anders als we die brandende bramos van Exodus 3 plaatsen tegenover die gloed van Gods toorn op Golgotha. Werd in Exodus 3 door de Heere zichtbaar verkondigd, toch niet verteerd. Ondanks alles wat Israël had gedaan, toch niet verteerd. Op Golgotha laat God het zien waarom die brandende bramos niet werd verteerd. Waarom een heilig God in het midden van een onheilig volk, waarom een heilig God in het midden van u en mij kan leven. Omdat er op Golgotha één wel werd verteerd. Laten we aan het einde van het jaar de schaduw van zijn kruis, Gods naam, gaan gedenken. Ons verwonderen over de betekenis van die naam. En u bent me gemeend al voor in uw gedachten. Die naam betekent toch inderdaad, ik ben erbij. Ik was erbij in 2020. Ik ben erbij, ook in deze dienst waar je misschien wel zo tegenop hebt gezien. Ik ben erbij in de komende uur, als het jaar langzaam maar zeker wordt omgeslagen. Ik ben erbij morgen, ik ben erbij tot in de toekomst, ik blijf erbij tot in der eeuwigheid toe. Amen.